Wij gaan beginnen, de hoogste tijd, en we gaan het hebben over het is jammer dat we geen camera hebben. De vorige keer zei ik al van, nou, dit is een heel bekend hoofdstuk waar we het over hebben. Dat was 1 Korinthe 13, maar deze keer weliswaar een heel ander hoofdstuk, maar niet minder bekend, denk ik. Jesaja 53, ook wel een begrip. En zoals altijd zijn er over al die begrippen veel onbegrippen. Dus is het goed om, het is sowieso goed, maar goed om eens naar dit hoofdstuk te kijken. De man van smarten, dat is namelijk een term uit Jesaja 53, zo heb ik het dan maar genoemd. Ja, dat is een niet heel erg lang hoofdstuk, maar toch wel een vers of 12. Ik heb eerlijk gezegd geen idee of me dat in één keer gaat lukken. Ik heb geen haast, dus ik zie het wel. En ergens halverwege zal ik daar een beslissing over moeten nemen. Dus we kijken wel. Als ik denk van nou, dat haal ik nog wel voor 12 uur, dan lossen we een pauze in en dan ga ik naar de pauze verder. En als ik denk, dat ga ik echt niet redden, dan knippen we hem in tweeën, gaan we gebakken eten en gaan we volgende keer verder. Voor beide opties valt wat te zeggen. Maar de man van smarten, Jesaja 53. Jesaja 53 is onderdeel van een van de 4 profetieën uit Jesaja over de knecht des Heren. Zo wordt hij daar genoemd, die knecht. En we weten natuurlijk, maar dat is natuurlijk heel makkelijk praten achteraf. Dat die knecht des Heren de Heer Jezus Christus is. Die 4 profetieën, nou, dit zijn ze. De eerste vind je in Jesaja 42. Wat ik hierbij heb gezet. Beetje kleine letters, of niet? Nou, wat ik hierbij heb gezet, dat is het kopje zoals dat in de Statenvertaling erboven staat. Jesaja 42 vind je de eerste, de tweede vind je in Jesaja 49. Dat is overigens ook een hele bekende. Kijk, ik had natuurlijk er ook voor kunnen kiezen om ze alle 4 te bespreken, maar daar waren we er voorlopig al even mee bezig geweest, maar dat ga ik niet doen. Ik wilde Jesaja 53 bespreken en ik geef ze jullie mee om van, joh, ja, lees die hoofdstukken eens door, want er staat echt heel veel in. Jesaja 49, zoek daar de tekstverwijzingen bij op. Paulus haalt die woorden ook aan. Jesaja 50 en tenslotte de 4e, Jesaja 53, maar hij vangt aan in Jesaja 52, vers 13. En daar ga ik dus ook beginnen. Dus ja, daar heb ik ook weer 3 versen extra te bespreken. Jesaja 52, vers 13 tot 15. En dan volgt pas Jesaja 53. Maar degenen die een Bijbel hebben, zoals ik, een Statenvertaling, die zien ook netjes dat dit kopje erboven staat. In de Staten, boven Jesaja 52, vers 13. En dan volgt in Jesaja 53 weliswaar een nieuw hoofdstuk. Maar daar hebben de vertalers ook geen andere thema of andere beschrijving boven gezet. Oftewel, dat hoort bij elkaar. Nou, dat zal ook nog wel blijken. Jesaja, de profeet, hè, de profeet Jesaja, wanneer leefde die? Die leefde rond, volgens de handboeken, rond 700 voor Christus. Er valt veel meer over te zeggen dan wat ik nu zeg, want ja, jullie weten misschien wel dat men in de theologie alles ter discussie stelt en overal allerlei theorieën over ophangt. Zouden bijvoorbeeld 3 Jesaja's zijn geweest. Jesaja, Deutero-Jesaja en dan die derde, die heet dan iets van Trito-Jesaja. In ieder geval de derde. Jesaja de derde, laten we daar maar op houden. Maar men gelooft niet dat het boek door Jesaja geschreven is en dus heeft men allerlei theorieën. Men gelooft ook niet dat Nou ja, men gelooft zoveel niet. En daarom worden er allerlei theorieën op gang. Maar daar hoeven wij niet bij stil te staan, hoop ik. Want ik geloof wel dat Jesaja heeft geschreven. Nou, hij leefde in de dagen van Uzzia, Jotam, Ahaz, Hizkia, koningen van Juda. En dat is natuurlijk gewoon een tijdsbepaling. Dus dat kun je opzoeken in de boeken van koningen. Daar worden die koningen genoemd. Nou, waarom zeg ik dit? Dat Jesaja rond 700 voor Christus leefde. Nou, omdat Jesaja, het hoofdstuk wat we nu gaan bezien, is een gedetailleerde voorzegging van wie de knecht des Heren, dus die ook al in die eerdere drie profetieën genoemd wordt, wie dat zou zijn en wat hem zou overkomen. Blijkt wel uit Jesaja 53 dat die knecht des Heren de Messias is. Het Jodendom verwacht een Messias. Die zal komen als koning, als de leeuw van Juda. Zijn koninkrijk zal oprichten en alle volkeren zal onderwerpen. Maar wat zij meestal niet zien is dat de Messias eerst moest lijden en sterven voordat hij die positie zou ontvangen. Ja, en dat is dus iets, hè, dat lijden, dat sterven en daarna de verhoging, dat is dus iets wat je in Jesaja 53 uitgebreid beschreven vindt. En natuurlijk ook in die andere profetieën over de knecht des Heren, want hij is niet voor niets een knecht, een dienaar. Nou, het is een gedetailleerde voorzegging van wie de knecht des Heren zou zijn, de knecht van Yahweh, hè, des Heren, met die hoofdletters in de Statenvertaling is Yahweh. De godsnaam Yahweh. Maar ik heb het maar gewoon zo laten staan. Maar als ik dan Yahweh wel gebruik, dan weten jullie dat het niet iets anders is, maar dat het hetzelfde is. De Statenvertalers hebben het gewoon zo vertaald als de knecht des Heren. En het is de knecht, de dienaar van Yahweh. Maar het is een gedetailleerde en uitgebreide voorzegging van wie hij zou zijn. Zijn menswording, zijn wandel op aarde, zijn lijden, zijn veroordeling. Dus het doodvonnis. Zijn sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn verhoging en zijn verborgen positie in onze tijd. Want hij is nu verhoogd in de hemel, aan Gods rechterhand, verborgen. Ja, enzovoorts. Want ik had er nogal dingen aan toe kunnen voegen. En zo komen we in Jesaja 52 vers 13, het begin van die profetie over het lijden en de verhoging van de knecht des Heren. Dit is overigens NBG-vertaling, omdat die vertaling in de interlineair, in het Nieuwe Testament wordt daar de vertaling van geschriften voor gebruikt, maar in het Oude Testament heeft geschriften nog niet vertaald. Dus ik hou maar gewoon die NBG aan. En af en toe zal ik wat uit de Statenvertaling laten zien. En daar eventueel wat kanttekeningen bij plaatsen. Wat ik dus wil laten zien. Ik blijf in dit programmaatje dus elke keer in Jesaja 53 en 52 dus. En in mijn PowerPoint heb ik wat schriftplaatsen. Andere schriftplaatsen. Andere profetieën. Woorden van Paulus die die een en ander ook verduidelijken en uitleggen. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ten hoogste verheven zijn. Hier gaat het dus over een knecht, een dienaar. Nou, ik zei al, dit is de vierde profetie daarover in Jesaja, dus het onderwerp is niet nieuw. Maar een knecht of een dienaar, dat is ook iemand die een ondergeschikte rol heeft, een vernederde. Een positie van onderschikking en van vernedering. Maar hier wordt al over die knecht gezegd. Ja, die knecht die zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd. Ja, ten hoogste verheven zijn. Dus vanuit die vernederde positie zal hij verhoogd worden. Nou, dat is niet zo heel moeilijk met de kennis die wij toch al hebben, meen ik. Om daar de Heer Jezus Christus in te zien. Die zou komen als dienstknecht. En die zou verhoogd worden tot aan Gods rechterhand, ja, ten hoogste verheven. Nou, ik moet dan onder andere denken aan woorden van Paulus in Filippenzen 2. Die zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dus hij was in de gestalte van God. Wat dat dan ook allemaal precies betekent, daar hebben we het misschien wel een andere keer eens over, maar dat zou een studie op zich zijn. Maar hij was in de gestalte van God en hij heeft het zich niet toegeëigend of onrechtmatig toegeëigend om aan God gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Dus dat wat hem rechtens toekwam, dat heeft hij afgelegd. Daar heeft hij geen aanspraak op gedaan. Hij heeft dat zich niet toegeëigend. Hij heeft zichzelf namelijk ontledigd, tot niets gemaakt, hè, dat is het eigenlijk, teniet gedaan. En hij heeft door de gestalte, maar hij heeft zichzelf ontledigd, heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dus een slaaf, in de Statenvertaling zegt hier een dienstknecht. Nou, daar zit natuurlijk wel wat verschil tussen een slaaf en een dienstknecht. Dus het gaat me nu even om de overeenkomst. Dienstbaar. Het eigendom van iemand anders en in een nederige positie. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Nou, hoe dan? Ja, door aan de mensen gelijk te worden. Dus hier staat dat de Heer Jezus Christus die gezindheid had, dat hij dat alles heeft afgelegd, teniet heeft gedaan en aan de mens de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en aan de mens is gelijk geworden. Zijn vernedering dus. En in gedaante als een mens bevonden, nou, ik noem het woord vernederd, maar in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Dat is wat een dienstknecht of een slaaf doet, hè? Gehoorzaam zijn. Dat is zijn enige taak. Gehoor geven aan wat zijn eigenaar, wat zijn vader in dit geval, voor ogen heeft. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises, zegt de Statenvertaling. Dus tot de kruisdood. De ultieme weg van vernedering is hij gegaan, als mens. Dat is dus die knecht des heren. Maar er stond een... dat is makkelijk, hè? Even klik. Maar er stond... Mijn knecht, hè, dat is dus de versie die we nu gezien hebben, zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zeg Jesaja 53. En Paulus vervolgt in Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook bovenmate, uitermate verhoogd. Omdat hij die weg van gehoorzaamheid is gegaan. En heeft hem de naam geschonken boven alle naam. Ten hoogste verheven, hij zou verhoogd worden, ja, ten hoogste verheven zijn. Nou, wat is dat ten hoogste verheven zijn? Hij is uitermate verhoogd en hij heeft hem de naam geschonken boven alle naam. Die naam heeft hij ontvangen. Hoger kan niet, precies. Want zijn naam, Jezus, betekent Yahweh red. Dus dat is zijn naam en dat is de naam die hij ontvangen heeft. Ja, hij heeft in de naam geschonken boven alle naam. Dit gaat natuurlijk nog verder. Hè, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Dus dat is de naam die hij ontvangen heeft boven alle naam. Dat is ook de positie die hij ontvangen heeft. Dus hij zou uitermate verhoogd, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als die der mensenkinderen, letterlijk als de zonen van de mens, zijn gestalte. Dit gaat natuurlijk weer over zijn menswording en het lijden wat hem overkwam. En dat hij, zoals hier stond, dat hij gehoorzaam is geweest en zichzelf vernederd heeft, ja, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Geslagen, vernederd en ja, doorstoken, doorpriemd, enzovoorts. Dus hier spreekt dat van, dit gaat over zijn vernedering, dit vers. Dan gaan we naar vers 15. Zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Ja, dit is een wat lastig vers, want wat betekent dat dan, dat hij vele volken zal doen opspringen? Je kunt bij opspringen natuurlijk associatie maken met opstanding. Degenen die een statenvertaling hebben, die zien dat hier staat, zo zal hij vele heidenen, vele natieën, want dat staat er ook letterlijk, zo zal hij vele natieën besprengen, staat er in de statenvertaling. En hoe komen ze dan aan opspringen? Nou, dat is nogal een ingewikkeld verhaal. Ik denk niet dat ik degene ben die de positie heeft om dat uit te leggen, omdat ik geen het Hebreeuws niet machtig ben. Maar ik heb er wel wat over gelezen en dat schijnt nogal. Het schijnt echt een keuze te zijn van de vertalers, van kiezen we voor dat of voor dat. Die schrijft het vrijwel hetzelfde. Maar besprengen in de schrift, dat kennen we natuurlijk uit de tempeldienst en de tabernakeldienst. Voorwerpen, zelfs personen werden besprenkeld met olie of met bloed. En dat heeft natuurlijk een betekenis, want door besprenkeling, bespatten is het gewoon eigenlijk, hè? Bespatten. Zo wordt het ook vertaald in sommige vertalingen, maar door dat besprenkelen, laten we dat zieke woord er maar aanhouden, werden personen of attributen, dingen, werden daardoor gereinigd. Of geheiligd, of ontzondigd. Maar ook dat zijn natuurlijk in grote mate synonieme begrippen. Maar ik heb er wel een voorbeeld van. Bijvoorbeeld uit Leviticus 8, maar ik zou heel veel voorbeelden kunnen noemen uit de boeken van Mozes, hè, waar al die rituelen beschreven worden. Toen nam Mozes de zalfolie, gewoon olie, hè, olijfolie eigenlijk, en zalfde de tabernakel. Maar zalven in het Hebreeuws is Mashiach, want de Messias is de gezalfde, de van God gezalfde. Dus altijd als je zalven leest in die vertaling, moet je gelijk ook, dat heeft met de Messias te maken. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel. Nou, de tabernakel heeft alles met de Messias, met de Christus, want dat is het Griekse woord, te maken. Met alles wat daarin is en heiligde ze. Dus door het zalven werd alles geheiligd. Hij sprenkelde daarvan, daar heb je dat woord, 7 keer op het altaar en zalfde het altaar met alle bijbehorende voorwerpen. Het wasvat, het bijbehorende voetstuk, om dat alles te heiligen. En heiligen, dat is apart zetten of toewijden aan. Het werd onderschikt aan, in dienst gesteld van. Eigenlijk wat er met die knecht des Heren ook gebeurt, wat we daar ook van lezen in die profetie. Nou, dan sla ik een paar versen over. En nog een getuige. Vervolgens nam Mozes van de zalfolie en van het bloed dat op het altaar was, en sprenkelde het op Aaron. Die werd gewoon bespat. Op zijn kleding en ook op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen. Nou, hier worden dus, als het ware, worden die dingen van de tabernakel, dat wasvat wordt genoemd, het voetstuk. Maar ook Aaron als de hoge priester en zijn zonen, hij was van de hoge priesterlijke familie. We werden daar als hogepriester en als priesters, zeg maar, ingewijd. En daarmee geheiligd, apart gezet voor God. En dus ook ontzondigd. Nou, zo zal hij, als je hem zo mag lezen, als zo zal hij vele volken doen. Zo zal hij vele volken besprenkelen. Ja, zo zal hij vele volken heiligen, toewijden. Nou ja, daar herkennen we, hoop ik, toch wel een stukje van onszelf ook in. Hè? Wij zijn uit die natieën en hij heeft ons apart gezet. Hij heeft ons geheiligd. En wij zijn in die zin ook zonen van Aaron. Want Aaron is eigenlijk gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En wij behoren hem toe. Om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Kennen jullie deze woorden? Dat moet toch wel ergens een beetje bekend voorkomen. Want het is namelijk Paulus die deze woorden aanhaalt in de Romeinenbrief. In Romeinen 15... Kijk, de Romeinenbrief, daar legt Paulus uit hoe het Joodse volk terzijde werd gesteld en hoe redding naar de natie ging. Die brief is ook geschreven aan de Romeinen, aan de natieën. En hij zegt hier bijvoorbeeld in vers 16 dat hij geroepen was om een dienstverrichter van Christus Jezus te zijn voor de natieën. Maar, en dit heeft betrekking dus op de natie, zoals er geschreven staat, wie niet over hem werden geïnformeerd zullen zien, en wie het niet hebben gehoord zullen het begrijpen. Dit zijn dus die woorden uit Jesaja 52 vers 15. Dus Paulus die haalt die woorden uit Jesaja aan in een brief waarin hij uitlegt, Romeinen 9 tot 11, hoe het Joodse volk terzijde werd gesteld, tijdelijk, want God gaat de draad weer oppakken met dat volk in de nabije toekomst, mogen we inmiddels zeggen. En hij zegt dan, ja, maar nu is redding naar de natie gegaan, want zoals er geschreven staat. Hij zegt, dit stond al in Jesaja 52 vers 15, ja, dat zegt hij er niet bij, maar dit stond al in de boekrol van Jesaja. Wie niet over hem werden geïnformeerd, die zullen zien. En wie het niet hebben gehoord, die zullen het begrijpen. En dan zijn we in het volgende vers, Jesaja 53, vers 1. Wie gelooft wat wij gehoord hebben en aan wie is de arm des Heren, ook hier weer de arm van Jahwe, kun je zien in de interlineaire als je hier meeleest. Wie gelooft wat wij gehoord hebben en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, aan wie? Dat is de vraag, toch? En dat antwoord stond gewoon in het vorige vers. Zij die het niet gehoord hadden, die zullen zien. En aan wie het niet te kennen was gegeven, die zullen het begrijpen. En Paulus geeft het antwoord in al zijn brieven. In al zijn brieven zegt Paulus, verklaart Paulus dat de arm des Heren geopenbaard is aan de natiën. Zij die dat inderdaad niet gehoord hadden en... Kijk, dat woord van God, zegt Paulus in Romeinen 3, was aan hen, het Joodse volk, zijn de woorden van God toebetrouwd. Dat was in eerste instantie alleen maar voor dat ene volkje, aan dat ene volkje gegeven. En God had een verborgen plan. En door het ongeloof van Israël gaat redding, maar ook het beheer van zijn woord, gaat naar de natiën. En dat ligt dus al verborgen in deze profetie in Jesaja. En daarom liet ik even zien dat 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus was. Hè? 700 voor Christus. Ongeveer, maar ik kijk niet op een paar jaar, maar ook niet op 100 jaar wat dit betreft. Nee. Of nou 700 of 600 is, het blijft ver van tevoren. Een hele tijd. Ja, aan de Ecclesia, het antwoord hierop is, wie gelooft wat wij gehoord hebben, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, aan de Ecclesia, aan de gemeente, hoe je het ook wilt zeggen. En aan Israël niet, in de toekomst wel.
Is dat toen niet opgeschreven met het oog op Israël?
Hoe bedoel je?
Dat de natie nog helemaal niet...
Nee, die waren daar nog niet in beeld, maar... Kijk, er is natuurlijk heel veel opgeschreven met het oog op Israël. Maar wat Paulus juist doet, is die neemt de bedekking daarvan af. En die laat zien van profetieën die over Israël gaan, die hebben ook een verborgen toepassing op de Ecclesia. De gemeente, de gelovigen uit de natie. Dit woord...
Ja, dat staat natuurlijk ook zo, want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. Net of het al gebeurd is.
Daar zijn we nog niet, hè?
Sorry.
Ja. Nee, maar dit gaat. Kijk, het gaat straks over de Messias die als een lood. Een reisje uit in de Statenvertaling is opgeschoten. Als een wortel uit een dorre aarde. En wie geloofde dat? Nou, Israël niet in ieder geval. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou.
Ja, maar het is 700 jaar eerder opgeschreven.
Ja.
En het is net of het al gebeurd is. Zo staat het hier. En dat bedoel ik.
Ja. 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 Ja.
Dus het is met een vooruitziende...
Ja, het is met een vooruitziende blik. Omdat Israël in de toekomst deze woorden ook zal spreken.
Ja.
Israël zal zeggen... Hij was veracht en de onwaardig stond onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. Enzovoort. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Wij achten hem dat hij geplaagd was. Van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen vervolgd. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is wat Israël ook in de toekomst zal zeggen.
Ja.
Dat zal Israël ook in de toekomst, deze belijdenis zal Israël ook in de toekomst in de mond nemen. Dus ja, vandaar dat het. Tuurlijk mag dat. Vandaar dat het er ook wellicht op het eerste oog wat vreemd staat. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Deze woorden worden dus ook aangehaald in Romeinen. Romeinen 10. Die woorden heb ik overigens niet afgedrukt. Nou, misschien is het toch wel goed om dat even te laten zien. Romeinen 10, vers 16. Niet allen gehoorzamen aan het goede bericht, aan het evangelie. Want Jesaja zegt, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? Dat is de retorische vraag die Paulus zich afvraagt. In Romeinen 10, juist die hoofdstukken waarin het gaat over Israël, dat niet gehoorzaamde. Paulus zegt daarin, er was ook wel een gelovig overblijfsel. Er was wel een heel klein deel wat wel geloofde. Maar ja, niet alle gehoorzamen aan het evangelie. Want Jesaja zegt, ja, wie gelooft het nu eigenlijk? Hè? Wie gelooft wat hij van ons hoort? Nog mooier vond ik deze, omdat hij zo mooi ook een uitbeelding geeft van onze tijd. In Johannes 12, waar de Heer Jezus weer eens een gesprek of een discussie heeft met zijn tijdgenoten. En deze dingen spreekt Jezus en wegkomend werd hij voor hen verborgen. Weet je nog, die eerste woorden, zie mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal, hoe stond het er ook weer? Zie mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Maar in eerste instantie werd hij na zijn verhoging, en wij leven in die tijd, de tijd dat hij ten hoogste verheven is. En in eerste instantie is dat een verborgen positie. Nou, en dat lees je dan ook in Johannes. Deze dingen spreekt Johannes. En wegkomend werd hij voor hen verborgen. En na zoveel van zijn tekenen, vlak voor hen gedaan te hebben, geloofden zij niet in hem. Ze geloofden niet in hem. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld zal worden, dat hij zei, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? En aan wie werd de arm van de Heer onthuld? Dus zij geloofden niet en daarom verborg hij zich of werd hij verborgen. Maar die arm des Heren werd wel degelijk onthuld. En dan kun je zeggen, ja, dat is dan van toepassing op het gelovige overblijfsel van Israël. Maar hij is nog steeds voor hen verborgen, zoals dat daar staat. Het laatste wat zij van hem hebben gezien is een graf, een leeg graf. Hij is nog steeds voor hen verborgen en hij onthult zich. Ja, aan ons, aan de Ecclesia, aan de gelovigen uit de natie. Aan ons wordt de arm des Heren onthuld of geopenbaard. En die arm des Heren, welke arm is dat? Zou dat de rechter of de linker zijn? Rechts? Jij hebt hem goed. Goed zo. Het is de rechterarm of de rechterhand. Nou, die komen we ook nog wel eens tegen hoor, in de profetieën. Die is niet te kort om te verlossen, inderdaad. Precies. Dit is ook Oude Testament, hè? De psalmen. Jahwe zegt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ook dit is natuurlijk verre van tevoren geprofeteerd over de Messias. Zit aan mijn rechterhand totdat ik jouw vijanden als een voetenbank voor jouw voeten stel. Nou, in die positie is hij momenteel. Zoals we in Johannes zagen dat hij zich verborg. Maar die rechterhand wordt wel degelijk geopenbaard en onthuld aan ons. Want Paulus is degene die hem bekend maakt, die Christus in verborgen positie. Paulus, we hebben hier de Galatenbrief besproken. Het is al een tijd geleden dat we over Galaten 1 hadden. Maar daar zegt Paulus dat, daar vertelt hij van zijn, van de weg die hij ging en buiten de 12 om. En dat toen de tijd daar rijp voor was, dat God zijn zoon in hem wilde openbaren onder de natie. Toen is hij terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar is naar Arabië gegaan enzovoort. God openbaart zijn zoon in Paulus. Dus willen we van die verborgen zoon, die verborgen Christus die nu aan Gods rechterhand zit weten, ja, dan moeten we bij Paulus zijn. Want God openbaart zijn zoon in hem in deze tijd. Hebreeën 1 bijvoorbeeld, ik heb er een paar bij gezet, zoek ze maar eens op. Ik had een hele rij kunnen maken, want die Psalm 110 over de rechterarm of de rechterhand des Heren, ja, die wordt nogal eens aangehaald in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1, ik heb de tussenzinnen voor jullie weggehaald. Dit is zo'n lap tekst in je Bijbel. Maar als je de tussenzinnen netjes weghaalt, dan krijg je een korte, krachtige zin. De zoon, die is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Dat is zijn positie nu. En daartussenin staan hele belangrijke dingen. Daar zouden we ook zeker notie van nemen. Maar nu is even mijn onderwerp is nu even van, ja, wat is die rechterhand? En daar is hij, de zoon, gezeten aan Gods rechterhand. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou ja, dat weten we nu. Dat is aan ons. Dit gaat ook over ons en over onze tijd. Dan komt hij, Leni. Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Kun je ook voorstellen dat dit de woorden zijn van Israël in de toekomst, wanneer... Ja, Paulus zegt dat als hun verwerping al, hoe zegt hij dat, in ook Romeinen 9 of 10 of 11, die hoofdstukken. Als hun, in ieder geval, wat zal hun aanneming dan straks wezen? Als hun verwerping tot de redding is, tot heil voor de natie, wat zal hun aanneming dan straks wezen? Anders dan leven uit de doden. Nou, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben, zegt Zacharia. En dan zullen ze, ja, dan zullen ze ook deze woorden... Dan zullen ze terugkijken en zullen ze zeggen, ja, hij had gestalte nog luisteren dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden hebben bereerd. Kijk, de Heer kwam als mens, vernederd, als knecht. Hè, de vers 13 van het vorige hoofdstuk. En ik denk dat als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Ik denk dat die dorre aarde, dat gewoon een beeld is van... Israël, een beschrijving van Israël in ongeloof. Hij kwam daar in het land Israël, het land ten opzichte van de zee. De zee is een beeld van de volken, maar het land is een beeld van Israël. Nou, daar schoot hij op als een wortel uit een dorre aarde. En nou ja, ik had schriftplaatsen aan kunnen halen, dus Ezekiel 37, waar gesproken wordt over dorre doodsbeenderen. Die profetie kennen jullie, hè? Een Ezekiel krijgt een visioen met een dal met dorre doodsbeenderen. En hij vraagt aan God van, ja, wat is dit? Gaan deze beenderen levend worden? Nou, dan volgt een hele profetie. Maar in ieder geval wordt daar gezegd, deze beenderen zijn het huis van Israël. Daar nog door, maar lees vooral verder, dat komt allemaal goed. En dan weet je ook gelijk, want we kennen ook een man met een dorre hand. Ook, dat is trouwens ook zijn rechterhand. In de evangelie, in de synoptische evangelie, Matthäus, Marcus en Lucas, vind je die geschiedenis in alle drie. Daar wordt door de Heer een man met een dorre hand, zijn rechterhand, genezen. Gewoon een uitbeelding van hoe Israël in de toekomst op de grote Sabbat genezen zal worden. Want het wonder gebeurt ook nog eens op een Sabbat. Was Sarah verdord?
Ja, oud. Te oud om een kind te krijgen.
Ja.
Ja. Ja, je kent wel als verdord zien, maar het staat er misschien.
Ja, ik weet niet of dat er zo staat.
Maar het was wel over.
Ja. Ja.
En toch kwam er
één. En schiet me nog een andere vrouw te binnen. Dat was, ik meen Rachel. Die in de velden van Efrata. Daar beviel zij van een zoon. En zij noemde die zoon Ben-Oni. Zoon van mijn smarten. En zij stierf bij de geboorte van die zoon. En toen zei Jacob. Hij zei, nee, ik noem hem niet Ben-Oni. Ik noem hem Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Dus de zoon van mijn smarten, ons onderwerp is nu de man van smarten. De zoon van smarten, die werd de zoon van mijn rechterhand. In de velden van Efrata, bij Bethlehem, staat erbij. Ik weet niet welk hoofdstuk in Genesis het is. Maar daar worden prachtige beschrijvingen gegeven van Rachel, die stierf bij de geboorte van de zoon. Rachel, een beeld van Israël, dat inderdaad stierf, door werd, om het zo te zeggen. Het staat er niet zo, maar ik maak even de parallel met andere schriftgedeeltes. Zij stierf daar in de velden van Efrata en er werd een zoon geboren. In eerste instantie noemde zij die zoon nog zoon van mijn smarten. Zoals Israël in dit hoofdstuk de Messias noemt, de man van smarten. En toen stierf zij. En later zegt Jacob, de vader zegt nee. Dit is niet de zoon van mijn smarten. Dit is de zoon van mijn rechterhand, Benjamin. Als beeld van de vader die hem zette aan zijn rechterhand. Nou, dat staat allemaal een paar van die versen in Genesis. Daar ligt dat al vast. Maar nu doe ik dat even uit mijn hoofd. Daar is vast veel meer over te vertellen. Maar dan zeg ik er altijd bij, dat doen we als we de tijd hebben, doen we dat nog wel eens. Maar hier, met het tempo waarin ik nu ga, weet ik zeker dat we de volgende keer met Jesaja 53 verder gaan. Dat is niet erg. Als een lood, als een rijstje staat er in de Statenvertaling. Als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Ja, in... Dat is ook Jesaja. Daar staat, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. In de Statenvertaling, dat is de vertaling die ik het beste ken, alles wat ik uit mijn hoofd of in mijn hoofd zit ongeveer, dat is staat wel. Daar staat, er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En hier in Jesaja 53 vers 2... Moet ik zeggen, hier in Jesaja 53 vers 2 wordt in de Statenvertaling, wordt het beide vertaald met een reisje. Het is een ander woord in het Hebreeuws. Maar het gaat natuurlijk wel over hetzelfde. Dus het gaat over dezelfde. Want hier in Jesaja 11 gaat het over de afgehouwen stronk van Isaï. Als uitbeelden van het koningshuis van David. Hè. David was een zoon van Isaï. Maar dat koningshuis werd afgehouden. En daar zou een rijsje voortkomen of een twijgje opgroeien uit die afgehouden stronk van Isaï. Daar zou weer leven uit voortkomen. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere, Yahweh rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Ja, ik moest ook denken aan nog een schriftplaats, ook uit het Oude Testament. Dit is ook een bekende, Psalm 1. Gelukkig is de man die niet gaat in de beraadslaging van de slechte, en die niet staat op de weg der zondaren, en die niet zit in de zetel van de spotters, maar veel eer in de wet, de Torah van Yahweh, zijn behagen heeft, Torah, onderwijzing, en vanuit zijn Torah alleenspraak houdt bij dag en bij nacht. In de Statenvertaling staat overdenken. Een mooi woord dit, hè? Alleenspraak houden. Iets overdenken. Dan hou je spraak met jezelf. Alleenspraak. Vanuit zijn Torah alleenspraak houdt bij dag en bij nacht. Hij is als een boom. En dan staat in alle vertalingen bijna geplant, maar er staat echt overgeplant aan waterbeken. Dus hij is die wortel die opschoot in dorre aarde. Dat is zijn menswording. Hij werd daar geboren in Israël. Kwam daar als mens in de gestalte van een dienstknecht. Maar God heeft hem overgeplant. Overgeplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft in zijn seizoen. Zijn blad verwelkt niet. Hè, dat is, daar gaat het dus over onvergankelijkheid. Als het niet verwelkt. In alles wat hij doet zal hij voorspoedig zijn. Nou, dat overgeplant. Ik heb diverse bronnen op nagekeken. Staat echt overgeplant. De Engelse concordant version zei volgens mij to transplant. Hè, transplant. Iets transplanteren. Ik wil je niet wakker maken, Leon. Maar dat gaat over wat men doet bij orgaandonatie. Je transplanteert iets. Je zet het over van het een naar het ander. Hè, dat is transplant. Dat is eigenlijk ook overplanten. Nou, dat woord staat dan in het Engels. Overgeplant aan waterbeken. En hij geeft zijn vrucht in zijn seizoen, zijn verbod verwelkt niet. En in alles wat hij doet, zal hij voorspoedig zijn. Dus die lood uit dorre aarde, die is overgeplant. En in alles wat hij doet, zal hij voorspoedig zijn. En dit zijn, ik heb die woorden even naar voren gehaald. Omdat dat in Jesaja 53 ook staat. Waar stond het ook alweer? In vers 10. Ik zoek het even op, dan kunnen jullie gelijk meelezen. Anders geloven jullie me niet natuurlijk.
Het is een groot getuig, geloof
ik. Ja, kijk. Het verlangen, het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben, staat in vers 12. Maar het staat letterlijk het verlangen van Yahweh zal in zijn hand, is in zijn hand voorspoedig. Dat wat God verlangt, daar komen we dus nog op, maar dit zijn geweldige versen. Dat wat God verlangt, dat zal in zijn hand, degene die nu zit aan Gods rechterhand, zal dat voorspoedig zijn. Nou, dat is dus vers 12, dus daar komen we nog op. Hij schoot, want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde, uit gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht, van mensen verlaten, een man van smarten. Kijk, hier staat dus die term. Man van pijnen, man van smarten. En vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Kijk, dit is dus ook Israëls belijdenis in de toekomst. Hè? Dit zijn woorden die zullen zij in de mond nemen. Het spreekt van zijn wandel op aarde. Hij was veracht. Dat vinden we bijvoorbeeld ook in Psalm 22. Ook zo'n profetische psalm die we ook aangehaald vinden in de evangelie rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn kruising. Er wordt daar ook al, ja, het is ook een voorzegging, hè? Alle die mij zien hoonlachen tot mij, bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd zeggend, hij heeft zichzelf overgedragen aan Yahweh. Laat die hem verlossen. Laat die hem uitredden als hij een behagen in hem schept. Maar dat was Gods. God zou hem inderdaad verlossen, maar die verlossing kwam niet op dat moment aan het kruis, maar op de derde dag. Hij heeft zichzelf overgedragen, dat is dus die knecht des Heren, de knecht van Yahweh. Hij heeft zichzelf overgedragen aan Yahweh. Laat die hem verlossen, laat die hem uitredden. Maar hij was veracht, dat zien we hier ook, want ze hoonlachten om hem en die woorden werden vervuld bij zijn kruising. En daar worden deze woorden uit Psalm 22 ook aangehaald. In Markus 9 zegt de Heer Jezus zelf, en het zal geschieden zoals geschreven is. Waar is dat dan geschreven? Nou, bijvoorbeeld in Jesaja 53. Het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Hij was veracht, van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, of dat nou gaat of dat hij zelf ziek is geweest of dat hij vertrouwd met ziekte om zich heen. Hij was iemand, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Dat is overigens wel een mooie beschrijving, want in bijvoorbeeld het boek Deuteronomium wordt gezegd dat God zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. En hier staat als iemand voor wie men het gelaat, het aangezicht verbergt. Hij was veracht, wij hebben hem niet geacht. Nochtans, laten we dit vers nog even doen en dan gaan pauzeren. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten, onze pijnen gedragen. Wij echter, Israël, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Kijk, dit vers, misschien kennen jullie heel die gedachten niet, dan maak ik slaap aan hondenhakken natuurlijk. Maar dit vers, dat wordt wel aangehaald om genezing, ook in onze tijd, om genezing op ziekte te claimen. Van ja, God geneest en we kunnen daar een claim op doen, want hij heeft onze ziekte op zich genomen. Dat staat in Jesaja 53, Jezus heeft onze ziekte op zich genomen, dus hoeven wij niet meer ziek te zijn. En als je dan toch ziek bent, ja, dan heeft het waarschijnlijk een reden. En als je bidt en je wordt niet genezen, heeft het ook een reden. Want dan komt dat dus, heb je of niet goed gebeden inderdaad, of het komt door je eigen ongeloof. Ja, dat klinkt, we lachen erom en dat mag ook voor mij. Maar zo wordt het vaak wel voorgesteld. Natuurlijk wordt het iets minder direct gezegd. Misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar dat doet men een beroep op dit vers. Ja, hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen. Maar de uitleg van dit vers staat gewoon in het Nieuwe Testament. In Matteüs. Daar wordt beschreven hoe de Heer Jezus zieken genas. Er staat, toen het nu avond werd, brachten zij hem vele demonisch gedreven wordenden. Van de demonen bezeten, is dat in andere vertalingen. En hij wierp die geesten uit met een woord. En allen die een kwaal hebben, genas hij, daar, op dat moment. Zodat vervuld zou worden wat uitgesproken werd door Jesaja de profeet, zeggende: hij nam onze zwakheden en hij draagt de ziekte. Dus de schrift zegt gewoon, ja, daar werd dat vervuld, doordat de Heer Jezus zieke genas. Die woorden uit Jesaja werden daar vervuld en dat is dus de betekenis van die woorden. Israël zegt dit ook. Hè? Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen, of heeft hij genomen, of heeft hij weggenomen en onze smarten gedragen. Wij echter, daar zit al, als je het zo leest, dan schuilt er al in van, ja, wij echter, ja, wij, maar daar zitten wij mis. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Israël rekende hem als van God geslagen. Dat vind je ook in de evangelie. Maar in het christendom is het niet anders. Hè? In het christendom leert men ook dat hij door God geslagen werd, omdat hij de straf droeg op onze zonde. Dus daar kwam de toren van God over hem, die daar stierf in plaats van ons. Dus ook zij houden hem voor een geplaagde, een door God verslagen en gedrukte. Ik had beloofd dat we pauze gingen houden, dus dat gaan we doen. Ja, want ik dacht het is beter om het vers ook nog even erbij te bespreken. Maar we pikken het gewoon na de pauze weer op en dan... komt dat dik in orde, ja. Echt een cliffhanger. Nu kunnen er geen mensen weggaan in de pauze. Ja. We gaan eerst naar koffie en gebak.